Welkom bij de Leiders van de Toekomst podcast. Deze aflevering is onderdeel van een reeks verhalen waarin je meer te weten komt over hoe het is om een toekomstgerichte veranderaar te zijn binnen een organisatie. Aan het woord zijn mensen die hun geloof in een betere, rechtvaardige, gezondere en duurzame wereld omzetten in daden. Het zijn leiders van de toekomst die grootse veranderingen in gang zetten door hun kompas te volgen en gewoon te doen wat hun hart hen ingeeft. Met deze podcast hopen we leiders van de toekomst met elkaar te verbinden en te versterken in hun opgave. Om zo toe te werken naar een grotere beweging voor een duurzamere toekomst.
Via je tennisclub kennis uit de samenleving toepasbaar maken. Als het aan Wouter Slob ligt, zou iedereen uit zijn organisatie in samenwerking met de samenleving een steentje bij kunnen dragen aan duurzaamheidsvraagstukken. Wouter is secretaris-directeur bij Waterschap Zuiderzeeland en gelooft heilig in de kracht van netwerken. Hij maakt graag impact door aan de juiste tafels te zitten en slim samen te werken aan urgente thema's, zoals water en woningbouw. Daarnaast zijn proactief handelen voor de problemen van morgen, een lange adem en een vrije dag in de week voor reflectie voor Wouter ingrediënten van toekomstbewust leiderschap. In deze aflevering vertelt hij je meer hierover.
We hebben 21 waterschappen, vergeleken met wat is er nu, 340 gemeentes of zo. Hè? Dus ik merk dat die 21 waterschappen een hele mooie schaal zijn, waardoor we als koepel vanuit de Unie van Waterschappen grote invloed hebben kunnen uitoefenen, ook op het kabinetsbeleid, waar nu water en bodem als sturend principe overal terugkomt. Dus ik merk dat we zowel in de regio kan ik mijn ding doen, zeg maar, in samenhang met bestuur, maar ook op de directeurentafels vandaag, hè, met samen met 21 waterschappen, kunnen we ook via de Unie van Waterschappen onze positie pakken. Heel wat anders dan ik heb gemerkt bij gemeentesecretaris. Daar ben je toch een van de velen. En hier zijn we, hier kennen we elkaar ook gewoon. Hè. Dus als ik wat zeg, of als ik wat vind, dan vindt een dijkgraaf, een ander waterschap, vindt het helemaal niet gek of zo. Hè? Waarbij burgemeesters van gemeenten, wie ben jij dan? Weet je? Dus ik merk gewoon dat we allemaal, ook als waterschappen, ook een beeld en een visie hebben van, wij vinden wat van en niet zomaar, want dat doen we voor Nederland. Want er zijn echt heel veel dingen die nu echt drastisch anders moeten. Dus dat is ook toekomstbewust handelen. Dat we nu op verschillende plekken onze invloed gebruiken om beleid te veranderen. Nou, water, bodem als sturend principe is echt in het kabinetsbeleid gekomen. En dat wordt nu ook een onderdeel van bijvoorbeeld van de deal die we nu met Hugo de Jong gaan sluiten voor 100.000 woningen in Flevoland. Maar op alle plekken komt hij terug. Veenweide niet anders. Dat is ook een onderdeel daarvan. Dus je merkt nu dat heel veel van die onderwerpen echt overal terechtkomen. En daar kunnen we als secretaris-directeuren, ja, ook ik vanuit mijn rol, we kunnen onze ruimte gewoon pakken. En onze invloed, zeg maar, die we hebben, echt te gebruiken of pakken om inhoud toe te brengen, daar wel een statement in te brengen of positie in te nemen. Ook op stikstof, ook op het Nationaal Programma Landelijk Gebied, maar ook in de MRA, waarin we ook in met Amsterdam samenwerken. Weet je? Dus je merkt dat als ik dat vergelijk met 5 jaar geleden, is dat echt enorm veranderd.
Omdat de urgentie nu zo gevoeld wordt door iedereen.
Overal, ja, urgentie op alle terreinen, ja, dat je wel ziet dat het niet meer kan. En eigenlijk toch een beetje stikstof is echt zo'n onderwerp. Heel veel dingen hebben we voor ons uitgeschoven. Ja. Nou ja, dat is met stikstof niet anders geweest. Het dossier, nou, dat zal voor water, is dat, nou, nu ziet iedereen wel van, ja, nee, daar moet nu ook wat aan gebeuren.
Hm? Maar jij, een moment voor de geest halen waarin je voor je gevoel echt een verschil maakte als het gaat om toekomstgericht handelen.
Nou, ik merk wel dat in het dossier samen maken we Flevoland. En daar heeft onze, dat is een vraag vanuit minister Hugo de Jong, zeg maar, van ik wil uiteindelijk met alle regio's wel een afspraak maken, zeg maar een deal maken. Dat waar onze dijkgraaf echt positie heeft gepakt. Hè, dus dat ligt vooral denk ik aan haar. Maar, en omdat ik goed met de provincie, secretaris en de gemeentesecretaris om kan gaan, dat ik merk dat ik eigenlijk in het verlengde van onze dijkgraaf de positie kan vasthouden dan of kan verder pakken. Dus ja, of het nou verschil is, nou ja, daar komt ook water en bodem dat we ons. Nou, misschien laat ik een ander voorbeeld nemen. Ik ben een rondje langs alle gemeentesecretaris gegaan toen ik net begon. Te melden, hier ben ik. En ook bij alle griffiers, want ik ben ook een beetje griffier, hè, dus om de verwarring te brengen van te zeggen, hé, maar je doet je twee dingen. En daar heb ik uiteindelijk ook met hen, via Gerda van Dijk bijvoorbeeld, een hoogleraar van de VU, hebben we daar echt een sessie gehad over van wat is leiderschap nu juist in de complexe tijden. Hè? Je hebt eenvoudige, ingewikkelde en complexe opgaven. Dat is een beetje de stokpaard van Gerda van Dijk. En daar heb ik wel gemerkt toen ik dat daar bracht, zeg maar, bij mijn collega's. Zo van, hé, het waterschap heeft wat te bieden of organiseert wat. En we hebben daad gesprek zijn gestart van, en wat betekent dat dan voor ons als leiders, hè? En ik ook heb aangegeven dat ook naast natuurlijk al het politiek en alles wat er is in de governance, wij ook een rol hebben in de positie waarin we bepalend zijn hoe we organisaties meenemen en zo. En toen heb ik al gemerkt dat we elkaar veel meer opzochten en we ook op inhoudelijke thema's gingen doen. Dus ik denk dat wat meer onder de radar, maar er gebeurt er in organisaties veel meer.
Grappig, als je het zo vertelt, dan hoor ik er in ieder geval een hele sterke netwerkgerichtheid
ja.
in.
Ja, ja.
En daarbij dat je ook kijkt van, we komen niet alleen praten, maar ik kom ook kijken van wat kunnen we leren en iets bieden op dat vlak.
Ja.
Waar raakt het? Ja, waar raakt het?
Ja, ik wil resultaten zien, maar, en dat doe dat vooral op basis van een netwerk en mensen opzoeken en soms ook een probleem samen oplossen. Hè? Dus er is hier wat en dan gaan we samen een probleem. Dan ga je elkaar ook ontdekken en ontmoeten. Dan ga je zien wat je aan elkaar hebt.
Werken met netwerken, daar geloof je in. Hè? En dat raakt misschien wel mooi ook de vraag van, is er een soort kompas waarop jij vaart als het gaat over duurzaamheid of toekomstgerichtheid? Ik heb je een paar dingen horen zeggen, ook over de natuur als voorbeeld. En ik ben wel benieuwd of er nog meer van die aspecten zijn waarvan je zegt, daar geloof ik in. Dat is eigenlijk voor mij richtinggevend in mijn professionele rol, misschien ook wel in je rol als vader. Daar ben ik wel benieuwd naar.
Nou, bij natuur hoort, wil je ergens van kunnen leren, moet je ook tijd nemen. Tijd nemen om te kijken. Tijd nemen om te luisteren. En dat zit niet in mijn aard. Hè. Ik ben heel erg actiegericht. Dus ik heb echt geleerd. Ook, ik heb laatst de Comenius leergang gedaan. Wijsheid in leiderschap. En daar heb ik nog meer ervaren. Waar ik eigenlijk al wel, zeg maar, in mijn agenda ook al ruimte voor heb gemaakt. Ik heb altijd een dag per week geen afspraak. Niks. Heilig is dat. Bij sollicitatiegesprek zeggen we wat er gebeurt. Van die dag blijf je af. En dat heb ik geleerd omdat ik weet van mezelf dat ik reflectietijd nodig heb om te snappen van waar ben ik mee bezig. Hoe zitten de lijntjes aan elkaar? Snap ik het nog? Wat gaan we doen? Hè? Dus niet alleen met resultaten, maar doen we nog wat de goede dingen? En ik vraag het ook in de organisatie om veel meer tijd te nemen om naar iemand te begrijpen. Of iemand, om echt naar iemand te luisteren. Om tijd te maken om een opgave zeg maar, te bezien voordat we instappen. En ook om dan, en dat heeft ook, en om dan ook meer te kijken naar de overeenkomsten dan de verschillen, zeg maar. Waar het gaat om diversiteit. Hè? Dus je kunt pas dingen echt gaan oplossen als je weet dat er dingen, dat we iets anders nodig hebben. Eigenlijk zou het hele systeem, weet je, ik zag laatst een hele mooie kreet, maar dat ging eigenlijk meer over, wil je iets veranderen, dan moet je niet het systeem van nu veranderen. Nee, je moet eigenlijk een heel nieuw systeem bouwen. Of hebben je van A naar B, dat zegt dat moet je B gedrag laten zien. Maar soms moet je gewoon dat B moet je gaan maken. En een aantal van die grote thema's, die vragen, Die hebben de tijd niet meer voor om een beetje, zeg maar, incrementeel, zoals ze dat mooi zeggen, om af en toe stapjes te maken. Sommige dingen moeten gewoon radicaal anders. En om dat over het voetlicht te brengen, moet je goede taal gebruiken, zei ik net al. Moet je de goede taal gebruiken. Maar dat moet dan alleen maar kunnen als je ook terug kan geven aan de organisatie of aan het bestuur, dat je dat alleen maar hebt kunnen doen omdat je dat en dat hebt gezien of dat en dat hebt gehoord. Dat je de tijd hebt genomen om iets te snappen, dan of te zien dat iets echt helemaal niet klopt. Om te zeggen, ja, hier zit een urgentie achter. Dit gaat niet meer op deze manier. Het moet echt heel anders. Dus nou ja, dat zou mijn antwoord zijn. Vooral regelmatig tijd nemen om te kijken wat de organisatie, wat de samenleving aan het doen is. En daarmee ook tijd te nemen om ook informatie op te nemen. En rust te houden is ook wel. Dat klinkt. Dat zou me gezien denk ik altijd van dat ik altijd bezig ben, weet je wel. En tegelijkertijd kan ik ook gewoon uren. Ergens zitten. Ik heb een tijdje heb ik bij je gehad, bijvoorbeeld Imke geweest. Ik kon gewoon een uur gewoon naast je kast zitten. En dat is gewoon een mythische. Ik heb wel eens echt zo'n beetje een bijna religieus gevoel gehad dat ik gewoon één was. Weet je wel? En dat gevoel van de natuur snappen en erbij spreken, gewoon de tijd te nemen om helemaal te ervaren. Ja, dat schrijf ik in blogs over. Dus ik deel heel veel. Dus ik deel ook mijn onzekerheid. Ik deel dat ik die tijd neem. Want dat vinden ze raar. Ze zeggen, je hebt geen afspraken. Dan ben je zeker acties aan het doen. Ik zeg, nee. Ik ben misschien aan het kano varen. Dan zeggen ze, kano varen? Hoezo dan? Ik heb er nooit gedoe mee gehad. Yeah. Maar uiteindelijk gaan mensen het ook wel snappen. Je ziet nu steeds meer niet afspraken in agenda's komen.
Ja. Yeah.
Omdat die de red race, daar redden we niet mee.
Ja, precies.
We zijn al te laat, dus het moet anders.
Over radicale andere dingen in het systeem brengen, vind ik dit wel een mooi voorbeeld.
Wel tijd nemen of?
Ja, nou ja, gewoon. Jij ook vanuit jouw professionele rol, dat de modus is 1 dag in de week minimaal om te gebruiken als reflectietijd, hoor ik. Maar ook om te gebruiken om nieuwe ervaringen op te doen.
Of en andere ervaringen?
Ja, echt helemaal mooi. Doet me wel denken aan, dat hoor je wel eens uit de topsporthoek, hè? Om echt een hele goede prestatie neer te zetten, is de hersteltijd misschien nog wel belangrijker dan de
trainingstijd. Volgens mij is het een heel mooi voorbeeld. We hebben, wat je nu ziet, ja, ik heb stapels boeken, ik lees ook 3 boeken vaak tegelijk. Maar eentje die gaat over dat zeg maar de informatie. Die informatiecurve, dus hoeveel informatie we krijgen nu, die is zo groot dat het ons leringsvermogen houdt het niet meer bij. Eerst hadden we wel tijd om het allemaal te snappen, maar het gaat zo snel. Dus er is hier ook iets anders. Dus dat netwerk wordt alleen maar belangrijker om met elkaar te snappen wat er gebeurt. Hè? Dus, en dan weer de natuur. Ik bedoel, het boek van Moeder Boom, zeg maar. Dat is een heel mooie Canadese wetenschapper die uiteindelijk heeft aangetoond dat gewoon dat de bomen allemaal met elkaar in verbinding staan. En dat zo'n moederboom, bij wijze van spreken, gewoon alles wat omheen zit voedt. Zelfs als het doodgaat, geeft ze alles nog terug. Weet je, dat netwerk zouden wij zouden veel slimmer moeten zijn om zo'n netwerk te gebruiken om veel meer resilient te worden dan we nu zijn.
Ja.
Dat klinkt natuurlijk, maar het gaat meer om. En hoe zie ik dat dan voor me? Dat ook. Ik vraag het ook van mijn leidinggevende, dat die niet alleen tijd nemen voor zichzelf, maar ook tijd nemen om in hun netwerk zeg maar te melden of te informeren van wat speelt er, wat kan ik voor je betekenen. Maar ja. Ik geloof alleen maar dat we het samen kunnen, want al die individuele, weet je wel, we zijn super goed georganiseerd en tegelijkertijd doen we het heel inefficiënt, kunnen we het veel slimmer doen. Ja.
Ik was vroeger net al even naar zo'n moment waar je echt het verschil maakt, hè?
Ja.
Is er ook zo'n moment waarvan je denkt, oh ja, dat was ik eigenlijk liever uit de weg gegaan? Of?
Nou, vooral bij de gemeentes heb ik dat meegemaakt. Ja, nu, het klinkt wat saai. Nee, ja, als ego's echt. Natuurlijk heb ik ook een ego. Hè. Ik bedoel, je wordt ook leidinggevend omdat je het gewoon leuk vindt om te doen. Maar als ego's in de weg, daar heb ik zo verrekte hekel aan. Dus dan. Daar heb ik echt wel bij gemeentes meegemaakt van ja, dit doet het niet meer toe. En ik merk dat, nou dat vind ik dus in de laatste 5 jaar, kan ik niet zo snel herinneren waardoor ik.
En ego's in de weg, dan bedoel je dat je niet gedaan krijgt omdat mensen bezig zijn met.
Met uzelf.
Eigen ja, zelf.
Dat de raad bezig is met de burgemeester van de zon. Wat er nu ook gewoon op landelijk niveau gewoon continu speelt op de man af. Ja, weet je, daar heb ik een broertje dood aan. Ik heb echt een grote verwerping op macht. Dus daar heb ik niks mee. Dus dan zegt mijn vrouw vaak al, dan moet je echt iets anders gaan doen. Dus dan ben ik echt niet op mijn. Dan heb ik ook afgesproken bij een sollicitatie toen ik met onze dijkgraaf van... Weet je wat er ook gebeurt? Dit zijn dingen waar ik gewoon waar je mij aan niks aan mij hebt. Je moet niet tegen mij zeggen, ik ben de baas en doe het, weet je wel. Ik doe. Oké, dan gaan er bij mij hele andere dingen. En hoezo dan? En als mensen inderdaad alleen maar voor hun eigen gewin of voor hun eigen ego, voor hunzelf bezig zijn, omdat ze zeggen, ja, maar ik ben toch bestuurlijk dat en dat. Je weet, nou, dan haak ik af, weet je wel. Daar ben ik niet zo heel goed in. Als ik opgecoacht moet worden, dan is het daarop, want dat vind ik gewoon helemaal niet. Maar die heb ik de laatste 5 jaar eigenlijk niet meegemaakt. Want ik merk gewoon dat het, ja, het lijkt wel ideaal. Maar natuurlijk zijn er fracties in de, bij ons algemeen bestuur die echt iets anders vinden dan wat ik vind. Alleen in het gesprek komen we vaak wel veel verder. Dus ik merk niet dat het gaat omdat zij dat zijn. Gewoon omdat ze een bepaalde achterban vertegenwoordigen. Dat snap ik ook. Ik snap, kijk, het is gewoon een goede politieke spel. Dat snap ik wel. Ja. Maar er zijn genoeg voorbeelden bij waar het om de persoon gaat. En dan stop ik geen energie in, zeg maar. En dan stopt de sokter bij mij. Dan ga ik andere dingen doen, bij wijze van spreken.
Ja. Ja, want je zegt dat heb ik de afgelopen 5 jaar dan niet meer meegemaakt. Nee. Maar dat komt misschien ook omdat je dat dan heel goed weet. Toch? Ja, dat klopt. Je de situatie ook niet meer, dat je anders, dat je zag dat je voor jou de setting gewoon goed is.
Ja.
Ja.
En wat wel is, en dat is weer de kracht van onze dijkgraaf. Als ik te veel op mijn bord krijg, ik heb wel een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Dus vooral in de eerste periode van COVID, zeg maar 2020. Toen gebeurde van alles natuurlijk wat we allemaal niet bedacht hadden en zo. En dan ben ik echt een crisismanager. Dus dan op een gegeven moment dan is mijn bord wel letterlijk heel vol. Dus dan komen die dagen die ik altijd vrij heb, die komen dan in geding. En dan ben ik, dan word ik echt in de operatie getrokken, zeg maar. En dan dat doe ik mijn ding wel, heeft niemand, maar dan mist ze mij wel. Hè? Dus dan ga ik, dan ben ik niet meer van toegevoegde waarde, zeg maar. Dus als ik te veel in de operatie word getrokken, dan... Dan ben ik met alle dingen bezig in plaats van hoofdlijnen en zo. Maar dan heb ik een hele goede dijkgraaf die in die zin weer als mentor dan leidinggevend mensen zegt, oh stop, dat moet anders. Oh,
ja, dat is fijn. Dat is ook een mooie samenwerking. Als je elkaar op die manier wakker kunt houden of kunt
ondersteunen. Ja, super samenwerking. Die heb ik nooit eerder meegemaakt. Want op andere plekken liet ze me gewoon gaan bij wijze van spreken. Of zagen ze wel, maar zeiden ze het niet als het gebeurde. Terwijl hier dat gewoon nadrukkelijk wel gebeurt. En dat is, volgens mij kun je alleen maar op een goede plek iets doen als je ook als omgeving daar ook bijdrage aan levert. Dus laat het vooral door de omgeving ook zijn. Ik heb nu ook een super adjunct-directeur, dat gaat echt geweldig. Dan merk je ook gewoon dat je dan samen zoveel verder komt. Kijk, we hebben wel een samenwerking bijvoorbeeld met een ander waterschap wilde doen in kader van ICT. En ik kon en de andere SD was totaal anders dan ik, weet je wel. Iedereen zei, jullie zijn totaal anders. Maar bij ons klikt het wel. Maar toen merkte ik dat de culturen van de organisatie totaal niet klikten. Dus toen liep ik daar op stuk. Toen heb ik zelf de stekker uitgetrokken. Maar toen was ik wel wat opportunistisch van, ja, dat moet kunnen, weet je wel. Dus je merkt wel, hè, netwerk is mooi. Maar dat is ook weer het kijken. Kijk wat er echt gebeurt. En toen zat ik wel in de stamier van, oh ja, we hebben gewoon een heel mooi programma. Wat, als we dat doorlopen, dat gaat allemaal goed. Maar toen nam ik toch wel de tijd, want ik dacht, wat gebeurt er nou echt? En wat hoor ik nou echt? En toen zag ik echt dat ik geconfronteerd werd met 2 organisaties. Die waren echt totaal verschillend. En ik wist het wel. Natuurlijk, de cultuur wordt niet bepaald door mij of zo. Ik zet een toon. Uiteindelijk, hè, dat hele bijna een soort mycelium. Hè, van, dat is toch gewoon, dat zijn de mensen die daar werken. En dat kan wel in de loop van de tijd veranderen als je hele andere type mensen gaat binnenkrijgen. Maar cultuur verander je niet. Daar geloof ik totaal niet in die zin. Hè, want die wordt gemaakt door de mensen. En toen zag ik pas, oh ja, wacht even. Dit zijn 2 organisaties die echt totaal anders zijn georganiseerd. En opgebouwd met hele andere type mensen gemiddeld. En dit gaat niet werken. En toen dacht ik, oh ja. En toen baalde ik wel dat ik dat niet eerder had gezien. Want ik had altijd gedoe gehad met de leidinggevende of met het bestuur. En ik denk, dat ga ik eerst managen, zeg maar. Ik denk, eerst kijken of dat gaat. Dus ik had heel geïnvesteerd in hen. Maar te weinig in te kijken van en te analyseren van en wat betekent dat voor de organisatie. Dat vond ik wel een beetje dom van mezelf. Eigenlijk moet je daarmee beginnen. Dus die is wel concreter Ja. Recent.
Ja. Ja, terwijl, als je het zo zegt, maakt me ook wel nieuwsgierig. Omdat het doet me een beetje denken aan een huwelijk ook. Ook wel een beetje vanuit systemisch werk. Als je twee totaal verschillende culturen bij elkaar krijgt. Hè, van wat maakt nou of het überhaupt kans heeft. In de zin van, kan dat ooit een gelukkig huwelijk worden of niet? Ja. En het klinkt voor mij alsof je ook door de ervaringen die je hebt opgedaan in allerlei verschillende settings, dat je soms misschien wel kan voelen, dit gaat hem op deze uitdaging, of we hebben het nu natuurlijk over duurzaamheid, maar dit gaat hem hier niet worden. Kunnen we beter een andere route of een andere partner of zoiets, ja, hè? Ja, ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat je het niet altijd weet.
Nee,
maar dat is een beetje mijn naïviteit misschien.
Ja, en ik had de ervaringen van eerder meegenomen, want ik had eerder wel samenwerking gehad op ICT-gebied. Eerst in Friesland en later in West-Friesland, zeg maar, bij Medeblik en Horen in de omgeving. Dus ik had dacht van, nou, ik dacht een beetje, hè, dat is naïef natuurlijk, van, nou, ik ken de klappen van het zweep. En ik weet wat er al toen is misgegaan. Dat was altijd op die directe niveaus. Dus ik denk, daar ga ik eens op investeren. Dus mijn evenknie van in Zwolle, dat was echt normaal. Die wordt afgeschilderd als een houtdegen. Hele blauwe vrouw, blauw, allemaal in hokjes. Nou, ik kom prima met haar. Ik denk, nou, we hebben respect voor elkaar. We weten precies wat we elkaar hebben. Ik denk, dat komt wel goed. En het bestuur was ook heel goed. Ik denk, nou, kip, hè?
Kat in bakkie.
Kat in bakkie. Maar toen dacht ik, oh ja, wat dom. Want ja, je moet het wel doen met de mensen die je hebt. En als die totaal... En, nou, dus die signalen, dus daarvan dacht ik pas later. En als je het niet zelf kan doen, moet je vooral organiseren dat je een aantal mensen hebt die signalen ook durven af te geven. Dus dat is voor mij trouwens een belangrijke voorwaarde. Het is een open deur, soms ook wel cliché. Maar voor mij is die wel heel, heel hard. Is dat er openheid moet zijn, is of moet zijn in de organisatie. Dat dwing je niet af, hè, daar moet je aan werken. Dat iedereen een stem heeft en dat het ook gezegd mag worden. En ik ging daar wel van uit. En er werd ook wel, en ik had een aantal mensen wel gesproken die denken, oh, nou, die durven dat. Alleen, en er is ook altijd een groep die dat niet zo doet. He, en toen dacht ik, oh ja, dat moet er echt aan. Ik merk nu dat iedereen dat nu wel durft te doen, maar het heeft een tijdje geduurd. Dat ze dat ook echt gaan doen. En als dat beter was georganiseerd, had ik eerder signalen teruggekregen van, dat moet je vooral niet doen. Kijk, pas achteraf zei ze, ja, maar dat wisten we al van voren. Maar ik denk, ja, alles maar gezegd. Hè? Maar dat gaat niet over, dat gaat niet vanzelf.
Nee.
Ja, in die zin heeft het je iets gekost misschien, maar ook weer opgeleverd. Hè? Dat je nu dat inzicht hebt. Ik had moeten kijken en ik ben eigenlijk op een eerdere ervaring juist gaan investeren op dat directieniveau. Ja, ja. Terwijl ik eigenlijk ook had moeten kijken of had willen kijken naar wat er in de organisatie gebeurde.
En dat doen we nu nadrukkelijk wel. We zijn alle teams ook weer aan en ze komen ook naar me toe. Ik merk ook wel dat ze ook gewoon een ongezouten feedback geven, weet je wel, over dat. Ja, soms denk je, waar gaat het over? En soms denk ik, oh, dit is een goeie, dat heb ik nooit. Het gaat soms ook hoe je eruit, of wat je aan hebt. Of, weet je, ze durven alles te zeggen. En denk, oké, dat is wel. Dat is het. Dus dat is wel. Alleen maar in zo'n organisatie wil ik eigenlijk werken. En daar sta ik ook voor dat dat kan en mag. Het gaat om wel respect natuurlijk. Ik bedoel, ze hoeven niet onze dijkgraaf altijd Hetty te noemen, weet je wel. Soms is het gewoon mevrouw Klavers. Maar ze snappen dat, nou weet je, die afweging van hoe doe je dat dan en hoe spreek je iemand aan en wat mag je wel zeggen. Ik merk wel dat die informele open cultuur er wel is. En die is ook volgens mij ook een voorwaarde om met ook iedereen mee te kunnen nemen. Om ook alle antwoorden, want wij hebben antwoorden niet. De antwoorden komen uit de organisatie, komen uit de samenleving.
Ja, mooi.
Dus dat is misschien ook nog wel eentje. De samenleving ontsluiten. De antwoorden. Een beetje het AI-principe. Maar ik denk dat alle overheden wel weten dat de antwoorden liggen in de samenleving. En zoeken we ze wel op. Of zorgen ervoor dat we die antwoorden gaan vinden.
Ja,
want we vinden het ook lastig. Hè? Praat ik even uit eigen ervaring van gemeenten. Lastig. Ja.
Kost weer tijd, moet weer zienswijs. Nee, ja, weet je, kan het ook anders. Ga eens gewoon in ga je werkplek vinden op een tennisbaan of in een café of zo voor een paar uren. Hè? Mag dat dan? Er zijn ook echt een aantal van mijn collega-directeuren die vinden dat niks hoor. Die zeggen weer, jongens, COVID is over, 3 dagen naar kantoor. Ik denk, hoezo dan? Ik zeg, ze kunnen toch ook op, even op de tennisbaan gaan zitten. Wat moet je daar dan als je tennis? Ik zeg, het gaat niet om die tennis. Het gaat gewoon dat je even een ander soort mensen ontmoet. Dan zit je bordje, ik ben een waterschapper en aan het werk. Gewoon eens kijken wat er gebeurt.
Een uitklaploketje. Er komt gewoon nu meteen een nieuw format in dit gesprek.
Ja, zoiets, weet je wel. Heb je wat te melden? Heb je nog een wateridee? Weet ik veel. Maar dat vind ik heel veel wel spannend, hoor.
Ja, ik wou net zeggen, ja. Dat is ook een soort avontuurzin die niet misschien iedereen van nature heeft. Maar het grappige is, als jullie het er zo over hebben, ook steeds, en zeker ook vanuit de gemeente, daar heeft Annemarie heel veel ervaring mee. Dat het eigenlijk ook een soort vraag van, doe er je voordeel mee of maak er gebruik van. Ga erop uit en haal die kennis die we niet in een gemeente, en waar dan ook. Ja, haal het op waar het te vinden is.
Ja.
Maar dat vraagt wel ook zo'n open en onderzoekende houding. Dat kunnen we wellicht nog meer leren ook in ons onderwijs meegeven. Ja. Hoe organiseren we dat we nieuwsgieriger worden?
En daar ook ruimte voor geven. Iemand had iets gelezen. Ik ben een van de ambassadeurs van de onbeperkte denkers. Dat is dan, ik weet niet wat zeggen, maar dat is dan.
Nee,
dat zijn dus mensen die afstand tot de arbeidsmarkt hebben en. Die we eigenlijk op een voetstuk zetten. Niet omdat ze afstand hebben, maar gewoon om te laten zien dat iedereen ertoe doet. Hè? Dus dat is een landelijk initiatief. En daar hebben ze ook gevraagd of ik dat wil doen. Nou, ik heb wel wat met inclusie, zeg maar. Of ik heb zelf gemerkt wat buitensluiten betekent, zeg maar. Hè? Dus op alle manieren. Dus ik denk dat is iets wat diep bij in me zit. Dat sta ik niet toe. En dat wil ik ook niet. Hè? Maar dan merk je, iemand had gelezen in een blad dat ik dat deed. En er was iemand die niet digitaal is, die las het blad. Heeft wel waterschappen gewerkt, maar ja, als ik hem google, dan vind ik wel in kranten. Want het is dus een bijzondere, hij noemt zich ook de stadslandbouwer of zo. Maar goed, in ieder geval, hij belde me, analoog zeg maar, in ieder geval via gewoon een telefoon. En hij wilde eigenlijk op de loonlijst komen voor 1 uur per week, schaal 11a, weet ik veel. Maar goed, hij had een brief. Hij had mijn brief geschreven. Nou, lang verhaal. Hij heeft allemaal ideeën. En hij zei, ik ga binnenkort weer echt met hem in gesprek. Nou, anders zou zeggen, die man is niet goed wijs. Ik weet het niet, maar hij heeft zoveel ideeën. Maar het grappige is, alleen maar door dat gesprek aan te gaan en een paar beleidsmedewerkers erbij te hebben, krijg je dat maakt al een heel gesprek plaats. Wat moeten we met die meneer? Wat is dat dan? En dus, nou ja, weet je. En ook om af en toe gewoon andere mensen te vragen om mee te denken. Dat kan een organisatie zijn. Ik weet dat bij Amsterdam hebben ze ook natuurlijk niet alleen de jonge ambtenaren, maar ook de frisdenkers. Ze hebben van alles wel. Hè? Dus dat kun je allemaal organiseren. Maar ook mensen uit de samenleving te vragen. Dus, en dat vinden we wel eens lastig. We nemen er vaak niet de tijd voor, want we hebben allemaal niet de tijd. De tijd is ook wel een ding, hè?
Ja.
Moet ik zelf ook opletten, want ik zeg, kan het, wanneer is het af en zo? Maar tegelijkertijd moet je continu denken van, zit er ook gewoon reflectietijd in? Maar ook tijd om gewoon eens met andere mensen die er niks van weten, niks van, gewoon eens bedenken, wat vinden jullie hiervan?
Ja. Mooi, nou, misschien is dat wel ook een mooie brug naar de laatste vraag op het lijstje in ieder geval. En die vraag luidt, Wouter, wat zou jij andere toekomstige leidinggevenden, als het gaat over leidinggeven aan de toekomst en duurzaamheid, wat zou, als je ze iets mag meegeven, en misschien heb je het al in dit gesprek al gezegd, maar wat is dan hetgeen wat je hen zou willen meegeven?
Nou, volgens mij in ieder geval, het gaat weer om tijd, maar om tijd vrij te maken om echt met iemand een gesprek te voeren. Of iemand, en dan liefst niet in een kantooromgeving, maar gewoon ergens buiten. Gewoon in een comfortabele positie voor een van de collega's, of hè, als je het even in de organisatie bekijkt. Maar om gewoon echt tijd te maken om, om het over, zonder agenda, over dingen te hebben. Want dan gaat er vanzelf wat gebeuren. Ik denk dat je dat, als je dat regelmatig doet, dus dat je een soort, de kralen noem ik maar even, als je een soort ketting gaat dreigen van al die gesprekken, zeg maar, wat er in de organisatie plaatsvindt en naar mensen te luisteren, ik denk dat er dan meer teweeg komt. En zonder een doel, hè, want er moet altijd doelen en er moet iets
bereiken. Yeah.
Maar dan proberen ze zonder doel een gesprek aan te gaan met een aantal willekeurige mensen. Dat wordt AOS, ze worden enorm gewaardeerd. Hoe groot of klein de organisatie ook is, dat maakt helemaal niks uit. En we hebben vaak niet door als leider wat het effect is van zo'n simpel... Het is een interventie, hè? Maar zo'n simpel gesprek. Aandacht, luisteren. En natuurlijk komt er wel vaardigheid van welke vraag je stelt. En niet allemaal gesloten vragen. Maar het helpt in de spontaniteit natuurlijk dat je een aantal vragen stelt. Wat iemand bezighoudt. Of... Ik denk dat we daar nog... Dat heel veel dure teamsessies scheelt.
Ja.
Gewoon, ja. Dat zou je de tijd nemen om naar mensen te luisteren. Met mensen te spreken. Ja, dat. Ja.
In alle eenvoud en een heel krachtig iets eigenlijk. Dat vind ik er mooi aan. Ja.
Het mooiste is als je, maar goed, dat een beetje, daar begon ik mee. Het mooiste is als je daar ook de natuur als voorbeeld voor kan gebruiken. Ja. Maar dat kun je niet iedereen, daar moet je ook wat mee hebben. Ik heb er gewoon veel mee, dus dan gaat het automatisch. Maar techniek kan het ook zijn. Hè? Ook in de stad heb je van alle inspiratiebronnen waar je dat kan doen. En die interventies, ik merk dat ik het zelfs ook soms niet echt weet, maar dan hoor ik achteraf dat ik gewoon even een half uurtje heb gesproken en dan hebben 10 mensen hebben het erover. Dan denk ik, hè? Wat is hier dan gebeurd? Denk ik, oh ja, dat is veel meer waard dan welke teamsessie georganiseerd met of zonder externe dan ook. Hè? Iedereen doet het toen. En een simpel voorbeeld even, om het nog concreter te maken. We hebben iemand... Die kwam er pas na een half jaar achter of zo. Die werkt bij ons op de financiële administratie. En toen ik met haar in gesprek wilde komen, toen merkte ik dat zij doofstom was. Dat had ik nooit zo door. Weet je, meestal hooi en zei hooi terug. Maar, en toen zei ze, zullen we een keer afspraak maken? Ja, zeg maar, dat duurt even, want dan moet ik dan mijn tolk halen. Oké, dus met de tolk heel mooi gesprek gevoerd. En van het een kwam het ander. En toen vroeg ik gewoon, en wat doe je dan nog meer? En toen zei ze, ja, ik vind het mooi om te schrijven. Ik zeg, boeken schrijven. Ja, doen, weet je wel. Ja, tijd. Nou goed, een paar jaar later hoorde ik processen. Ik heb mijn eerste boek klaar. Ja. Het is een prachtig mooi boek geschreven. Heb ik in een dag uitgelezen. En, en ze gaat het over, volgens mij, over 2 weken gaat ze in het college gaat ze het presenteren. En het is ook landelijk nu een cadeau geworden voor de onbeperkte denkers.
Ja.
Omdat ik haar geweldig vind. Maar het feit dat ze dus op die manier, dat ik op die manier over praat, en niet omdat ze doofstom een boek is, nee, sowieso dat ze een boek heeft geschreven.
Ja,
dat vind ik gewoon gaaf. Maar dat echt op een hele mooie manier. En dat zo bescheiden is. Nou, maar dat heeft die interventie alleen maar om iemand op die manier gewoon een normale respectvolle aandacht te geven. Het zou ook iemand anders kunnen zijn hoor. Maar dan zie je dat het enorm... Dat het een enorme soort rimpeling in de organisatie is, waardoor ook andere mensen met voorbeelden komen. En denk je, oh ja, zie je? Dus echt, en dan zoeken we een overeenkomst. Want ik vind schrijven leuk, alleen ik heb nooit een boek geschreven, weet je wel. Ja. Ik vind boeken lezen leuk. Dus we gingen overeenkomsten hebben, toen kwamen we op dit onderwerp.
Super. Nou. Aanstekelijk werkt het dan.
Ja. En dan zie je dus, ik denk dat het... Weet je, iedereen heeft aandacht en zorg nodig. Iedereen wil het toedoen, wat je ook doet. Weet je? Ja. En we weten het wel, maar we doen het toch vaak te weinig. En dat voor leiders essentieel is. Tijd nemen ervoor.
In de podcastserie over leiders van de toekomst hoor je mensen uit verschillende sectoren en niveaus. Waar de een op operationeel niveau werkt, werkt de ander juist weer op meer een strategisch niveau. In de afleveringen vertellen zij over hun motivatie, drempels en tips bij toekomstbewuste leiderschap.
Stel je wilt meer weten over het morele kompas, luister dan naar aflevering 1 en 2. Wil je nou meer de diepte in en leren over de barrières die je hoe dan ook zal tegenkomen als leider van de toekomst, luister dan naar de afleveringen 3 en 4. En wil je nou concrete adviezen en tips, luister dan naar aflevering 5 en 6. Ook zijn de complete interviews van een aantal van de geïnterviewde leiders terug te beluisteren.
Je vindt de interviews op Spotify en de lijst is nog aan het groeien. Want binnenkort verschijnen er nieuwe verhalen van leiders.
Kessels
en Smit
Broadcasting. Every story needs a cast.